dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is, zoals altijd, Mark van Versendaal, uw host. En we hebben te gast Lodewijk Berghuis, founder en CEO van Pantheon Mining. En jongens, daar gaan we het echt lekker met elkaar lekker over hebben. Wat het allemaal betekent en wat het allemaal teweeg brengt. Lodewijk, welkom.
Dankjewel, Mark. Ik heb er zin in. We hebben denk ik een hoop te bespreken. En het is een mooi moment in de markt om even lekker overal in te duiken, denk ik.
Ja, weet je, de mazzel van een bitcoiner zijn of in de industrie zitten waar bitcoin in ieder geval centraal staat, is dat er geen dag saai is en we eigenlijk elke dag wel ergens over kunnen praten, right?
Ja, absoluut, absoluut. En er is nu ook natuurlijk nog een soort extra factor Trump overheen gekomen. Nog een extra onvoorspelbare factor. We dachten dat we na 2017 tot 2019 alles wel gezien hadden. Maar you're always wrong, weet je wel.
Niks is minder waar. Nou jongens, voor de dames en heren, voor de mensen die kijken en luisteren. We nemen dit op 9 april. Dus we zijn vandaag op een dag waarin heel veel in de markt aan de hand is. Hè? Mega hectisch, dus daar gaan we zo meteen met Lodewijk lekker verder over praten. En uiteraard over de business, over mining en het belang daarvan voor het Bitcoin-netwerk en misschien nog wel veel breder maatschappelijk. Super interessant allemaal. Maar ik denk dat het altijd leuk is om even te beginnen bij de persoon Lodewijk zelf. Dus zou jij iets meer over jezelf kunnen vertellen? Waar is jouw reis gestart met betrekking tot Bitcoin en met betrekking tot wat jullie nu aan het doen zijn?
Goeie vraag. Ik ben 9 jaar geleden voor het eerst in contact gekomen met Bitcoin. Toen was het allemaal nog zo pril en onprofessioneel, om maar zo te zeggen. En echt meer een keer een paar tokens gekocht. Meestal vooral geld verloren, weet je wel, ermee. En al vrij snel kwam ik toen in contact met mining. Want ik vind het heel erg leuk om echt door te gaan op dingen, de nerdy kantjes van alles op te zoeken. En dat komt denk ik omdat ik bouw al sinds dat ik 10 ben computers. En ik ben altijd bezig met computers mijn hele leven. Dus nou, dat 1-2'tje was vrij snel gemaakt. En toen was dat zo verschrikkelijk profitable. Alleen de wereld was een chaos wat dat betreft. Want het was echt nog in de cowboy fase van Bitcoin. En ik ben toen... Eerst had ik alles in China staan. Die mijn allereerste miners. En dat... Ja, binnen een jaar ben de China to mining. En toen ben ik al mijn apparatuur kwijtgeraakt. Toen vervolgens had ik het briljante idee om bij mijn omgeving nog wat geld op te halen. En zeggen van, nou ja, volgens mij heb ik iets gevonden, jongens. Alleen ik moet het gewoon verder ontdekken. Toen ben ik in Kazachstan gaan minen. Toen kwamen zonder mijn weten alle miners die niet waren geconfiskeerd uit China. Die kwamen naar Kazachstan toe. Dat werd zo'n rotzooi daar dat in de winter mensen niet genoeg stroom meer hadden om hun verwarming aan te zetten. En er gingen echt giga farms daaruit. Gewoon 1,5 jaar lang. En daarna hebben ze de hele regulering aangepast. Nou ja, kortom, ik had weer de boot daarmee gemist. En ze hebben ook nog bijna 40% van mijn miners opgeblazen daardoor allemaal verkeerd aan te sluiten. En nou, het was echt een drama. Uh-huh. Ik begreep wel nu hoe het spelletje werkte. En uit die frustratie eigenlijk, dat zo slecht geregeld was, ben ik toen Pantheon Mining begonnen met mijn compagnon. En daar werk ik overigens al 15 jaar mee samen. En hiervoor zaten we in de muziekwereld weer iets heel anders. Maar lekker, het heeft allebei een rebels staartje, laat ik het zo zeggen. Dus,
Oké, wacht even. Twee dingen even uitpakken nog voor de mensen. In eerste instantie, de muziekwereld zei je. Wat voor muziek heb je gemaakt? Of in welke vorm zat je in de muziekwereld?
Ik was muziekproducer en DJ. En ik had ook 2 festivals in Nederland. En samen met Nick, mijn compagnon. En ja, daar hebben we echt wel alles gedaan en gelaten wat we maar wilden in onze 20s. Het was echt een briljante tijd. Alleen dat is, zodra je de 30 passeert, is dat echt niet meer vol te houden. Want het is zo'n ruige wereld. En het is ook extreem volatiel. Want als je Nederland festivals doet, dan regent het en je gaat de min in. Weet je wel, gegarandeerd. Dus... Dat, wat dat betreft is dat een veel grotere gamble dan Bitcoin geweest. Yeah. Yeah. die volatiliteit die trok ik op een gegeven moment ook niet meer. We konden dat uiteindelijk... ik denk dat we net onder break-even zijn geëindigd na al die jaren. Maar we hebben heel veel plezier gehad, laat ik het zo zeggen. Het was een mooie ondernemersrit.
Mooi, mooi, mooi. Want dat is ook waarde natuurlijk, plezier. Dus dan heb je op een bepaalde manier heb je toch verdiend. Maar de, heb je nog bepaalde lessen mee kunnen nemen vanuit die periode naar...
extreem veel stress kunnen handelen. Want de muziekwereld en vooral festivals, dat is een heel jaar toewerken naar één dag. En dan moet alles goed gaan. En dan werkten er wel 250 mensen op zo'n dag voor ons. En dat was echt tot nu toe het meest stressvolle wat ik denk ik wel heb meegemaakt. En dat maakt je daarna later in het leven denk ik heel erg gewapend tegen... ondernemen vind ik altijd vrij stressvol, want je hebt natuurlijk superveel verantwoordelijkheid. Maar dat het allemaal zo samenkomt op één kritiek moment per jaar, dat is wel echt next level, vind ik.
Ik kan me er enigszins wat bij voorstellen, want hoe je het beschrijft, ik heb het zelf natuurlijk niet gedaan, maar ik kan me die druk die dan zich ophoopt richting zo'n dag, kan ik me wel eens voorstellen. Zeker als je dan ook te maken hebt met factoren waar je geen invloed op hebt, weet je wel.
Ja, en ja. De buienradar.
Juist.
De buienradar wordt heel spannend.
Dat is interessant. Hey, en de tweede ding wat ik wilde uitpakken is nog even kort voor, nogmaals, er zullen ongetwijfeld een hoop Bitcoin georiënteerde mensen kijken of luisteren, maar het publiek is breder dan dat. Zou je even het concept minen nog even kunnen uitleggen? Hè? Want jij bent daar dan in begonnen. Wat is het precies en waarom is het dan zo, of waarom was het toen jij begon zo rendabel? Wat maakt het zo interessant?
Ja, dat is vrij simpel uit te leggen. Toen het in het begin, allereerst beginnen met mining, wat is het? In principe is mining niks anders dan rekenkracht leveren aan een globaal netwerk, waardoor je eigenlijk elke transactie met z'n allen verifieert. En degene die de versleuteling van een blok vindt, die krijgt daar een reward voor. Maar niet alleen een block reward, maar ook transactiefees. En hoe meer computers op de wereld dat doen, hoe veiliger het eigenlijk wordt, hoe moeilijker de code wordt om te kraken, om het maar zo te zeggen. En wat het briljante van Bitcoin mining is, of het hele Bitcoin netwerk moet ik natuurlijk zeggen, is dat je kan alle computers waar het hier op draait, kan je verbranden. Als er nog maar eentje is, dan heeft die altijd de volledige backup van de hele blockchain. Dus kan altijd weer vanuit één single computertje op de wereld weer herstart worden. Nou, dat is denk ik heel uniek. En dat maakt het ook dat het niet neer te halen is globaal. Want ja, het maakt niet uit, ook al zet je de helft van alles uit of 70% uit, het blijft gewoon draaien. En dat is wel een vorm van veiligheid van een infrastructuur die we denk ik nog nooit gezien hebben op monetair niveau.
Ja, het is magnifiek uitgelegd en ja. Ik krijg altijd weer op een goede manier kippenvel als ik de mooie verhalen hoor over Bitcoin en hoe dat in zijn werking gaat. Hey, jij gaf aan dat het eerst in het verleden echt super rendabel was om te minen. Ik kan me natuurlijk voorstellen waarom dat toen meer rendabel was dan nu, maar niet iedereen zal dat begrijpen. Hè? Dus dat we daar ook even wat aandacht aan besteden. Waarom was het vroeger interessanter en wat maakt het nu zo moeilijk of lastiger om
rendabel te zijn? Ja, dat is ook een hele goede vraag. En dat zit ook, dan komen we ook meteen bij de hele basis van hoe Bitcoin gebouwd is en eigenlijk gecodeerd is, moeten we zeggen. De Bitcoin block rewards die elke 10 minuten worden uitgekeerd, die halveren elke 4 jaar. Vanaf het begin van Bitcoin tot aan het einde. Dat gaat eigenlijk voor eeuwig door. Alleen op een gegeven moment wordt het zo nietig wat je krijgt per block reward. Dat we het, laten we zeggen over 120 jaar is dat vrijwel bijna nul meer. In het begin dus, als we even kijken, twee halvings terugdraaiden. Op dit moment is de block reward 3,125 Bitcoin. Als je dat dus keer 2 doet en nog een keer 2, dan is dat wat het bijvoorbeeld 8 jaar geleden was. Toen was de hash rate, dus het aantal computers wat op de wereld waarmee je dit eigenlijk aan het delen bent, die kans dat jij zo'n blok vindt, die was vele malen kleiner. Dus vele malen groter dat jij die blok ging vinden. En op dit moment is het natuurlijk, wordt het bijna governmental niveau van waar erop geïnvesteerd gaat worden. Dus je moet eigenlijk de taart met een stuk meer mensen delen, om het maar zo te zeggen. Daar kom ik ook zo direct nog even op terug, hoor, hoe dat werkt. Want dat is namelijk wel een essentieel stukje kennis wat nodig is om te begrijpen van, hoe weet je nou dan dat je überhaupt wat gaat verdienen met Bitcoin mining natuurlijk. Dus 8 jaar geleden kreeg je relatief veel meer Bitcoin, maar het was natuurlijk ook veel minder waard. Dus relatief qua euro's en dollars winst valt het allemaal wel mee. Maar als je toen had gemijnd en niet aan had gezeten, wat natuurlijk ook moeilijk is, dan ja, what if, ja, dan was je echt wel spekkoper. Ik heb alles uitgegeven wat ik toen heb gemijnd. Dus ik heb helaas die fout
Je
gemaakt.
zit niet op die duizenden bitcoins.
Nee. Maar je mijnde wel gewoon een paar bitcoin per maand met een installatietje van 10.000 euro bijvoorbeeld. Ja.
Ja, super tof. Dus oké, dus we hebben een situatie waarbij jij erachter komt dat het rendabel is om bitcoin te minen. We hebben al wat verhalen uit het verleden gehoord waar je allemaal bent geweest en hoe dat allemaal is ontstaan. Vertel eens vanuit daar verder. Hoe is je reis verder gegaan? En in hoeverre heeft ook jouw kennis met betrekking tot Bitcoin, in hoeverre die verhoogd is? En heeft dat geleid tot misschien dat je andere beslissingen bent gaan maken? Of anders bent gaan denken misschien aan je als ondernemer zijnde?
Ja, 100%. Ik ben als, hoe dit hele bedrijf tot stand is gekomen, heeft mij een totaal andere ondernemer gemaakt. En ik denk ook daardoor nu succesvol. En dat heeft echt te maken met dat ik voorheen altijd geld op ging halen en dan iets ging uitvoeren. En dan eigenlijk nooit nadacht of de klant dat eigenlijk wel zo wilde. En bij dit, niemand begreep wat dit is. Ik ging eigenlijk eventjes heel dom gezegd geldprintmachientjes verkopen. Nou ja, niemand geloofde dat natuurlijk. En mijn doel was dus, ik ga eerst zorgen dat ik genoeg klanten binnenhaal die mijn geld overmaken. En daarna ga ik pas mijn eigen site bouwen. En want dan hebben we alles in eigen beheer. Dat is de enige manier om dit echt om een bepaalde kwaliteit te garanderen, een bepaalde veiligheid, nou ja, et cetera. Nou, dat was in het begin natuurlijk niet makkelijk. Dus eigenlijk hebben we dit gewoon gebootstrapped. We zijn echt in de onderbroek in de slaapkamer begonnen. En zoveel mogelijk telefoontjes plegen. En toen heb ik een paar ton weten te verkopen. Daarvan hebben we eigenlijk onze eerste site gekocht. En ging in het begin ook totaal niet makkelijk, kan ik je vertellen. Want we hadden alles helemaal geregeld, vergunningen, de hele rambam. En toen besloten in het desbetreffende land de overheid te stoppen met energie-upgrades. Dus we hadden een half jaar onderzoek gedaan naar een plek voor niks. En ik had allemaal geld opgehaald. Maar ik mocht niet meer bouwen, dus nu moest ik een nieuwe oplossing zoeken. Nou ja, wat een van onze pilaren bij Pantheon is wij zijn goed in het vinden van hele goedkope stroom. En dat is eigenlijk de hele game van Bitcoin mining. Hoe vind je op een veilige plek goedkope stroom? Of gestrande energie, et cetera. Dat is een hele zoektocht waar we de hele dag mee bezig zijn. Nou goed, dat heeft uiteindelijk bijna 8 maanden geduurd voordat ik dus op dezelfde terms een nieuwe site kon vinden waar we mochten bouwen. Nou ja, dat was natuurlijk met je eerste echte klantjes die wat geld overmaakten, die vonden dat natuurlijk echt niet prettig. En we moesten wel die boot drijvende houden. Nou ja, ik heb echt dagelijks met iedereen contact gehad en updates en iedereen bij ons houden. En uiteindelijk is dat toch gelukt en is dat online gegaan. Nou ja, en van daaruit konden we echt gaan doorbouwen. En dat was ook echt wel een hele moeilijke periode. Want we hadden geen salaris, we hadden niks. Ik was geld van mijn familie aan het lenen om mijn huur te betalen. Mijn vrouw werd ook nog per ongeluk zwanger in dat jaar. Dus ik kreeg de perfect storm. Ja, dat was wel echt zweten. Het was niet zo. Het was zeg maar een festival, maar dan uitgesmeerd over een jaar. Dat was heel heftig. Maar goed, dat zijn dus uitdagingen die mensen aan de achterkant, aan de voorkant, die niet uit deze wereld komen, denken van, oh, die gasten die zetten gewoon even wat machientjes neer en die printen geld. En nou ja, het is natuurlijk in de realiteit heel anders. Het blijft gewoon echt ondernemen en daar komen ook hele zware periodes bij zitten. Ja.
Hey, hoe ben je mentaal overeind gebleven in die periode? Want ik weet hoe het is om kinderen te krijgen, tenminste. Mijn vrouw krijgt ze en we gaan ze samen dan opvoeden ten tijde van het uitbouwen of verder uitwerken van je onderneming. Dat is chaos. En als je dan ook hiermee te maken hebt, hoe heb je dat mentaal georganiseerd?
Nou ja, in het begin niet. En dus gewoon compleet doorgestrest zijn. Want ja, het was ook de eerste keer dat ik dit ben tegengekomen. Wij zijn, nou ja, ik ben vooral heel erg veel gaan mediteren. Ik ben heel veel gaan sporten. En ik heb gezorgd dat eigenlijk, nou ja, dat er niks anders was. Er was geen andere mogelijkheid dan dat we dit op gingen lossen. En als je dat als enige oplossing hebt, dan moet je wel. Dus je vindt wel een oplossing. Ik was helemaal doorgestrest hoor. Ik was helemaal Het eczeem stond op mijn hoofd van de stress. Want ja, als ik dit niet ging bewijzen en als ik dit niet ging voor elkaar breien, ja, dan viel het gewoon meteen helemaal in elkaar. Dan was het altijd werk en stress voor niks geweest. En ik denk dat het echt een keuze maken is van ja, er is geen keuze. En dan ga je gewoon. En ik denk een belangrijk aspect, dat je moet altijd twee keer zo lang doorgaan als dat je eigenlijk denkt. Dat helaas. Want ik had het natuurlijk in mijn hoofd al 10 keer opgelost, maar dan duurt het nog even 3 maanden langer. En dat optimisme, dat heb ik heel erg in mij, denk ik. Dat ik blijf altijd positief, maar daardoor heb je wel een verwachtingsmanagement wat altijd tegen kan vallen, weet je wel. Tegenover jezelf. En daarna moet je dat weer gaan verantwoorden tegenover de klant. En dat zijn dingen waar, denk ik, openbaar nooit zo vaak over gesproken wordt. Het is altijd, alles gaat altijd goed, weet je wel. Maar dat is niet zo natuurlijk. En dat weet ik als geen ander. En daar moet je doorheen. En zeker in een start-up. Dat is de start-up. Door de grote eerste site. Daardoor alle problemen. En dan als je dat lukt. Dan gaan vaak de deuren echt open.
In hoeverre speelde Bitcoin een rol voor jou om dit tot een succes te maken? Het belang van Bitcoin, het succes dat Bitcoin kan opleveren voor de maatschappij. In hoeverre zit die er bij jou nog onder aan energie? Of is het puur ondernemerschap en zie je daar een heel mooi businessmodel in en wil je daarin graag succesvol zijn?
Ja, hele vraag. Nee, ik geloof echt vanaf dag 1 in Bitcoin. Toen ik de dag dat ik het begreep, dacht ik, ja, dit is echt onze leverage tegenover waar de overheden op dit moment mee bezig zijn. En de banken tevens ook. Ik vind een bank heeft een plek, een overheid heeft een plek. Maar wij raken onze leverage kwijt als individuen. En op deze manier kan je eigenlijk, laten we zeggen, je eigen stukje van de gelddrukmachine toe-eigenen. En daarna print je je eigen euro's en dollars, om het maar zo te noemen, in de vorm van Bitcoin. En daarna heb je altijd leverage tegenover de rest. En ik denk dat dat mist en dat Bitcoin dat essentiële stukje in de toekomst gaat zijn. En ja, ik denk dat, daarom vind ik dat echt iedereen dit moet hebben. En je ziet dus ook al dat het steeds, dat er al bepaalde banken beginnen tegen te houden hoeveel Bitcoin je mag kopen in Europa en et cetera. Ja, ze voelen de druk wel hangen, maar het is wel gezond dat dat gebeurt, dat ze het voelen. En ik vond het voorheen gewoon te gek. Wij moesten alles gaan slikken. Gewoon alles wordt ons opgedragen vanuit een EU. En we hebben niks meer te zeggen en dat vind ik gewoon veel te spannend. Daar moet een tegenwicht tegen zijn.
Ja man, mooi gezegd. Ik denk dat het van jou misschien ook wel leuk is om vanuit jouw mond te horen. Wat dan, want dat weet echt niet iedereen. En jij als, zeker in de mining-industrie, weet als geen ander het belang van minen voor het succes van Bitcoin. De gemiddelde persoon die hoort over Bitcoin is ooit een keer gepropageerd dat het slecht is voor het milieu. Het mining, ja. Dus we moeten die nog eventjes tackelen. Ondanks dat er denk ik een hoop in mijn podcast al flink zijn wakker geschud door mij in het verleden, hoor, daar niet van. Alleen het is wel goed om dat even vanuit jouw mond te horen. Waarom niet Ethereum? Waarom niet Cardano? Waarom niet Polkadot? Waarom niet XRP? En waarom wel Bitcoin? Wat is volgens jou dat Bitcoin ons die leverage wel geeft en die andere cryptocurrencies niet?
Nou, dat is dus de decentralisatie van dat netwerk. Jij kan echt gewoon thuis de nieuwste miners inzetten. Het is erg lawaaiig, maar het kan wel. Je kan dat in elke schuur, overal kan je dat neerzetten en niemand heeft daar een bal over te zeggen. En niemand kan in dat netwerk zomaar iets veranderen. Dat kan niet, punt. Bij Ethereum is een bedrijf. En een bedrijf heeft een CEO. Een CEO kan beïnvloed worden door iets. Of die kan gedwongen zijn keuzes te maken. Proof of stake wil zeggen dat de grootste holders van Ethereum kunnen besluiten. Nou, we gaan een hele andere route op met het protocol. En dat is complete onzekerheid. Dus onveiligheid, vind ik. In Bitcoin kan dat niet. Er is niet iemand met de meeste Bitcoin die kan bepalen wat er met Bitcoin gebeurt. Dat kan niet. Iemand met de meeste miners kan dit ook niet. Het enige wat hij kan doen is ze aan- of uitzetten. Maar dat doet niks. En daarom is het de enige echte, laten we het even de OG noemen, die geen eigenaar heeft. En derhalve veilig.
Juist, hey. En die hash rate die jullie dus creëren, die zorgt op een bepaalde manier voor een beveiliging. Hè? En ik heb volgens mij wel eens in een podcast, heb ik het dan benoemd, ging ik het opzoeken, hoeveel computers je nodig hebt wereldwijd om ook maar in de buurt te komen van een succesvolle aanval op het Bitcoin-netwerk. Nou, dat is schier tot onmogelijk. Misschien dat we in een latere fase met quantum computing in een andere situatie terechtkomen. Kunnen we misschien straks nog even over hebben.
Dat kan ik eigenlijk heel makkelijk weerleggen ook.
Daarom. Dus dat is wel leuk om die nog even te weerleggen straks. Dus help me even herinneren dat we daar nog even over komen te spreken. Als ik Bitcoin een warm hart toedraag, als ondernemer zijnde, waarom is het dan extra goed om in de mining-industrie mijn steentje bij te dragen? Ofwel met mijn kapitaal, ofwel door zelf inderdaad mining-machines aan te sluiten, ofwel zoals jij zelfs een onderneming te starten in de mining-industrie?
Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Dat is één. Er zijn meerdere manieren. Ik spreek met meerdere van mijn klanten die door een andere incentive erin gaan. De ene vindt de techniek echt heel erg leuk. En dat je er een beetje geld extra mee verdient, dat is mooi meegenomen. Je hebt mensen die het echt voor een soort ethisch iets doen. Dat ze gewoon mee willen helpen aan de beveiliging van het netwerk. En je hebt gewoon keiharde investeerders. Die gewoon zeggen van oké, hoeveel ROI heeft het? Hoeveel winst? Hoeveel print het per jaar? En klaar. En voor alles valt wat te zeggen, denk ik. Ik zit een beetje in het midden. Eén, ik wil heel graag gewoon een datacenter over de hele wereld faciliteren waar mensen kunnen zitten. Ook nog hun miners kunnen diversificeren qua locaties. En ik wil ook gewoon zoveel mogelijk Bitcoin in de handen van goede mensen krijgen. Zoveel mogelijk leverage, de leverage club.
Dat is een super mooie missie, want dat is misschien wel een leuke volgende vraag. Ik zelf heb ik zo'n BitX, hè, dus ik heb wat BitX's hier staan, gewoon als hobbyist en inderdaad vanuit het gevoel dat ik bijdraag aan. Maar ik heb natuurlijk ook kapitaal te besteden, dus misschien is dat wel een leuke vraag om aan jou te stellen. Mensen kijken en luisteren nu, die behouden wat Bitcoin en die leren langzaamaan door podcasts als deze dat de mining-industrie zeer belangrijk is om het Bitcoin-netwerk kwalitatief hoog te houden, om die bescherming hoog te houden en daarmee dus ook eigenlijk indirect hun eigen kapitaal te beschermen, want ze hebben kapitaal in Bitcoin zitten. En dan lezen ze hier en daar over het gevaar van centralisatie in Bitcoin als te grote partijen te veel hashrate centraliseren. Misschien kan je daar ook nog wat over zeggen, maar voordat we daar komen, misschien even leuk, hoe kan ik als individu nou bijdragen? Want ik neem aan dat Pentium Mining daar dus ook mogelijkheden in verschaft. Hallo dames en heren, hier ben ik heel even met een korte onderbreking van de geweldige aflevering, namelijk om aandacht te vragen voor de Be Unseen Community, de Bitcoin Economics Unseen Community, waarin wij dus wekelijks met elkaar verder de diepte ingaan met betrekking tot het hele financiële systeem en hoe de nieuwe economie, de digitale economie, heel veel waarde op aan het zuigen is uit die meer traditionele economie. Door wekelijks updates te maken, geschreven rapporten, door een telegram met elkaar te communiceren en door live events met elkaar te organiseren, zorgen wij ervoor dat iedereen onderwezen wordt op het gebied van deze nieuwe economie. Bitcoin Economics Unseen, kijk even op de website be-unseen.nl en daar kun je alles vinden wat je moet vinden om lid te worden. En nu snel terug naar de aflevering.
Dat is dus exact wat wij eigenlijk als bedrijf faciliteren natuurlijk. Je kan een miner kopen. Tegenwoordig zijn dat hele gespecialiseerde industriële machines die zo'n 13 kilo wegen en allemaal in watergekoelde systemen lopen. Die je echt niet thuis meer neer kan zetten. Ze trekken zo'n 5.500 watt per stuk. En de allernieuwste en allersnelste zelfs 11.000 watt. Dus dat zijn best wel energieslokkende machines. En het hele spel is van Bitcoin, wat ik al zei, wat essentieel is om goed te kunnen minen, is dus een lage stroomprijs. Of gestrande energie. Het product van Bitcoin minen, dat is constant aan het vernieuwen. Het was voorheen natuurlijk echt gewoon keihard Bitcoins maken, maar tegenwoordig heeft het een veel sterkere functie. Het wordt gebruikt voor grid balancing in heel veel landen. Dat wil zeggen, denk aan Nederland, in de grote kassen die wij hebben in het centrum van Nederland. Als je die uitzet, dan heb jij geen stroom meer voor je stofzuiger. En omdat gewoon die stromen moeten gebalanceerd worden, om het even zo simpel mogelijk uit te leggen. Je hebt een grote afnemer van stroom nodig om te zorgen dat iedereen stroom heeft in een regio. Datzelfde geldt voor bepaalde plekken in Afrika bijvoorbeeld. Heel vaak denken mensen hier nog niet aan. En daarom is het misschien leuk om te noemen. Het feit dat er daar bijvoorbeeld in bepaalde regio's geen stroom loopt, is omdat er geen afnemer is van stroom die groot genoeg is dat het interessant genoeg is om een energiecentrale te bouwen. Mm. Dus als jij als Bitcoin miner, want het maakt niet uit waar je zit, zolang je maar een Skylinkje van Elon Musk neer kan zetten bijvoorbeeld, en je dus internet hebt en stroom, kan je het eigenlijk overal doen. Als daar dus een grote miner naartoe gaat, dan heeft het nut om daar een centrale voor te bouwen, want die gaat gegarandeerd zoveel stroom 24 uur per dag afnemen. En dan kan dat daarna aan de communities daarbuiten worden uitgebreid. Nou, dat is een van de dingen. Daarnaast heb je de resthitte, die vooral in Noordische landen, in Scandinavië, wordt dat heel veel gebruikt. Daar hebben ze namelijk allemaal district heating. Oftewel, het is daar zo koud, zo lang, dat als de pijpen niet verwarmd worden, dan vriezen alle pijpen vast. Dus ze gebruiken daarvoor de hitte van die Bitcoin miners. Om te zorgen dat, dat er wordt bijgedragen aan de warmte van aan de stadswarmte eigenlijk. Dus dat is ook weer een leuke secundair iets wat eruit komt. En dan hebben we nog een derde die helemaal interessant is, vind ik. Je hebt op heel veel plekken op de wereld gestrande energie. Dus er is bijvoorbeeld een natural gas site waar 250 miljoen is in geïnvesteerd. En dat gas, dat kunnen ze, mogen ze niet exporteren, door wat voor redenen, of een embargo's of wat dan ook. En dat ligt daar gewoon helemaal stil. Nou ja, die energie, die kan je omzetten in bitcoin. En vervolgens, die bitcoin kan je transporteren even over de hele wereld. Dus eigenlijk heb je nu energie transporteerbaar gemaakt. Nou, het gaat misschien even ver, maar dat is dus wel iets wat... wat je niet zo snel te horen krijgt, wat er allemaal op de achtergrond mee gedaan wordt. En dat is best wel fascinerend, vind ik.
Mega fascinerend. En ik als potentiële nitwit, hè, dus ik luister hier naar en ik heb wat bitcoin gekocht en ik zie dat in kapitaal toenemen naarmate de bull market toeneemt, naarmate mijn kapitaal erin toeneemt, ben ik nog meer geïnteresseerd in alles, lees en hoor ik wat meer over mining. En dan denk ik, hey, wacht even. In plaats van mijn euro in bitcoin te stoppen, kan ik het dus ook investeren in mining. Kan jij even de case maken? Waarom is het voor mij interessant om bijvoorbeeld op zekere momenten, of misschien wel altijd, in plaats van direct zelf bitcoin te kopen, juist in hash rate te investeren of in een mining te investeren, zodat ik bitcoin verdien, in plaats van gelijk bitcoin kopen met mijn fiat geld?
Ja. Er zijn een aantal dingen. Nou ja, je krijgt voor je euro iets meer bitcoin in mining dan als je het op de markt koopt. Tenzij je perfect op de cent van de bear market de inkoop doet. Maar ja, die kans is net zo groot als de lotto winnen. Dus je krijgt gemiddeld 30% meer bitcoin over een periode van 5 jaar ongeveer. Dat is na alle kosten. Hè? Dus heel veel partijen die bitcoin mining promoten, die doen alsof je meteen, alsof je elk jaar 1 miljoen verdient. Maar dit is gewoon daadwerkelijk je echte rendement over 5 jaar. In bitcoin, hè? Dus niet in euro.
Nee,
dat
precies.
Is wel even belangrijke.
Ja, die wilde ik nog vragen. Ja. Ik krijg dus betaald in bitcoin, right? Dan?
Ja, de bitcoin gaat rechtstreeks naar jouw wallet. En er zit geen partij tussen. Er zitten geen management fees en andere fees tussen. Ze gaan rechtstreeks van een mining pool, komen we zo op terug. Rechtstreeks op jouw wallet. Kan niemand daar tegenhouden, kan niemand aanzitten. En derhalve is dat zo prettig. Dus je krijgt eigenlijk geen cashflow, maar een bitcoin flow vanuit mining. Dus elke dag wordt het gewoon aan je wallet uitbetaald. Gewoon, het dript gewoon binnen. Dat is best wel verslavend in het begin, als je gewoon wakker wordt en weer betalingje. Het is wat ik echt voor het eerst zag als echt passief inkomen. Weet je wel, waar je niet op hoeft te wachten of waar je niet achteraan hoeft te jagen. Die apparaten die doen gewoon wat ze zeggen en die betalen gewoon. Nou, dat is vrij uniek. En je hebt, als je vergelijkt met vastgoed, jij hebt geen huurders nodig, snap je? Het komt gewoon, gegarandeerd komt het eruit, zolang ze maar aanstaan. Nou, dat is denk ik heel uniek. Het was in het begin heel erg technisch, maar dat nemen wij met ons bedrijf dus helemaal uit handen. Wij regelen alles van A tot Z. En eigenlijk hoef je alleen maar bij ons miners te kopen en de rest is geregeld. En je stroomrekening te betalen natuurlijk, maar that's it. Dus je krijgt een stukje meer rendement. Nou ja, dat is deel 1. Deel 2 is dat je niet je volledige bedrag meteen hoeft in te leggen. Want je hebt een initiële investering waarvan je de miners koopt. En daarna heb je per maand een stroomrekening. Maar dus de rest van dat geld, als je dat allemaal meteen in bitcoin had gestopt, zit het vast. Bitcoin zelf genereert namelijk geen cashflow. En op deze manier, als het terugdruppelt, heb je dat dus wel. Je bent niet meteen je volledige kapitaal heb je op een positie gezet. Het is echt een soort DCA in Bitcoin over de komende 5 jaar. Zo moet je het een beetje zien. Dat maakt het ook wel uniek.
Met dan nog een hoger rendement ook, hè? Want dan kom je dus qua data op basis van het verleden zo'n 30% hoger uit dan wanneer je letterlijk zelf DCA't in principe.
Ja, in het aantal bitcoin dat je hebt. Wat het in euro's is, kan natuurlijk nog veel meer zijn.
Juist, no one knows. No one knows wat er met no euro's gaat gebeuren, inderdaad.
Nee.
Oké, dus eigenlijk zeg je eventjes voor de persoon die denkt, oh, dit klinkt wel interessant. Eigenlijk zeg je van, hey, wacht even, bitcoin is eigenlijk meer een soort digitaal goud. Dus dat vertegenwoordigt een schaarste asset. En die neemt toe in waarde. Hoogstwaarschijnlijk omdat de printer blijft draaien. En dus in fiat wordt minder waard, dus bitcoin wordt meer waard. Maar ben je ook geneigd of hou je ook van passief inkomen, dan is dit eigenlijk een alternatief waarin je bitcoin verdient op een passieve manier. Een eenmalige investering en volgens maandelijks de elektriciteitskosten die jouw miner maakt. Heb ik het zo een beetje goed samengevat?
Ja. Correct. En het moment dat ze aanstaan, krijg je bitcoin. Dus vanaf het moment dat we ze aanzetten, gaat het omzet genereren. Ja, en dat is ook wel uniek natuurlijk.
Wat is voor jou nog een reden om het nog niet direct te doen? Als je gewoon eventjes even de devil's advocate gaat spelen. Wat zou een reden zijn om wel direct bitcoin te kopen in plaats van in mining te investeren?
Heel simpel. Kijk, die 30% die je extra kan verdienen, dat komt natuurlijk omdat er ook risico's aan vastzitten. En de risico's is de operations. Dus wij zijn het risico onder andere. En stel dat de stroom uitvalt in die regio voor een week, kan gebeuren. Dan heb je een week lang geen inkomsten. Het ding is, het kost dan ook niks, maar het staat dan wel stil.
Ja.
Dat is één. Twee is, de regulering kan veranderen in een land, waardoor we daar ineens niet meer mogen. Dat heb ik zelf 2 keer meegemaakt. En dan moet je alles gaan verschepen naar een ander land. Nou, dan ben je zo 3 maanden verder. En dan heb je 3 maanden geen inkomsten en onzekerheid of het ons wel gaat lukken natuurlijk. Ik ben ondertussen redelijk veteraan in dit geweest. Ik hoop het ook nooit meer mee te maken overigens. Maar dat kan gebeuren, dat heb ik wel meegemaakt. Dat is een risico. Een risico is ook dat wij jouw spullen niet goed onderhouden en dat ze daardoor minder lang meegaan dan dat ik zeg. Dat zou kunnen. Nou ja, dat doen wij precies andersom natuurlijk. Maar dat is wel, dat weet je niet zeker. Want je gaat niet naar de woestijn vliegen om je miners elke week te bekijken. Snap je? Dus dat is een stukje vertrouwen. Maar dat is wel een risico. En even kijken. Dat de overheid ineens besluit om de energie, om de elektriciteitsprijzen keer 5 of keer 6 te doen, bijvoorbeeld. Nou ja, je zegt dat kan niet. Nou, we hebben het hier in Nederland gezien hoe hard dat kan gaan.
Ja.
Dus dat kan gebeuren. Kijk, wij schermen dat wel goed af voor, maar dat kan gewoon, ja, een overheid kan het altijd overrulen wat we ook hebben in bepaalde delen van de wereld. En dat zijn gewoon serieuze risico's, vind ik. En
ja.
Vertegenwoordigt derhalve dus ook wel het rendement wat je dan per jaar haalt.
Ja, duidelijk. Nee, trade-offs, uiteraard. Ik denk, weet je, als Bitcoin, ik ben Bitcoiner in hart en nieren. Hè? Ik geloof zo sterk in een potentieel van Bitcoin en zelfs in het spiritueel maatschappelijke vervolg wat er gaat gebeuren als we op deze hardere vorm van geld, of in ieder geval gedeeltelijk op deze hardere vorm van geld met elkaar gaan leven. En dan realiseer je het belang, zeker naarmate je meer begrijpt van Bitcoin, het belang van mining. Dus dat maakt Bitcoin zo speciaal ten opzichte van al die shitcoins. En ik denk als we dat met elkaar begrijpen, dan begrijp je dus ook dat als je je eigen kapitaal wilt beschermen en je steentje daarin wilt bijdragen, dat je dus ook kan kiezen voor deze alternatieve route. Als je dan ook nog eens passief inkomen hoort, wat mensen toch wel heel vaak prettig vinden, ja, dan zit daar een hogere marge, een return on investment op, maar met hier en daar wat trade-offs. Hè? Dat is wel gewoon wat het is. Ik denk dat je dat mooi hebt gezegd. Even, ik wil toch nog even kijken naar dat centralisatierisico die je steeds meer opiniestukken leest. Ik als verslaglegger van alles wat er met Bitcoin te maken heeft, lees je natuurlijk zoveel over. En ik krijg steeds meer berichten ook vanuit mijn community, waarbij men zegt, hey Mark, is Bitcoin niet al lang gecentraliseerd? En dan gaan ze allerlei drogredenen opwerpen die ze dan ergens hebben gehoord bij een of andere YouTube warrior die dan weer wat gezegd heeft, die eigenlijk gewoon shitcoins aan het promoten is. Wat is jouw visie op die 3-4 grotere partijen die op dit moment de meerderheid van de bloks winnen? En hoe voorkomen we dat dit in de toekomst blijft een argument wordt voor het centralisatierisico?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, om even meteen alle YouTube warriors en sensatiemedia eventjes meteen de mond te snoeren. Je kan niet zomaar Bitcoin mining centraliseren. Als je weet die grotere sites van 100 megawatt of 200 megawatt, om dat alleen al te bouwen en te realiseren, ben je minimaal 2 jaar verder voor één zo'n site. Er is letterlijk niet genoeg infrastructuur of transformatoren beschikbaar om dat zo snel te doen dat jij als land of als continent zelfs in één keer binnen de komende 10 jaar 50% van de hashrate kan claimen bijvoorbeeld. Dat kan niet. Dat is echt letterlijk fysiek onmogelijk. Dus dat is er wel eentje. Dan twee, alle landen op de wereld, behalve Europa, zijn ermee bezig om gewoon hun eigen sites overal te bouwen en om bedrijven aan te trekken die dat doen. Dus dat is een natuurlijk proces. Als in Afrika landen erachter komen dat je 30% meer bitcoin kan krijgen door hier een warenhuis neer te zetten met containers erin, met miners. Nou, geloof me, daar gaat iemand geld in stoppen, want dat is veel meer profitable dan een goudmijn met alle onzekerheid van dien, waarvan je niet weet of je hoeveel goud je gaat vinden, en et cetera. Of een ander soort mijn. Dit is veel minder schadelijk voor de mensen daar en veel minder schadelijk voor de natuur. Dus op een gegeven moment komt die informatie daar en dan, in Europa gaan ze die neerzetten, want ze hebben nog een niet volledig beeld, denk ik, van bitcoin en bitcoin mining. Dus in het Scandinavië doen we het wel, maar bijvoorbeeld in Nederland met, wat is het op dit moment, 42 cent per kilowatt. Mm-hmm. Ja, wij minen voor 4 cent per kilowatt. Oh, wow. Zo weinig. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Yeah.
En dus je kan hier niet eens profitable minen meer. Het is zo duur. En in de rest van Europa ook. Het is niet te betalen hier. En ook helemaal niet nodig trouwens, zulke hoge stroopprijzen. Want goed, ander verhaal.
Idioot.
Het is gewoon idioot. Het slaat gewoon echt nergens op. Maar goed, in ieder geval. Het Bitcoin minen zal toegaan naar de landen waar het goedkoopste is om het te doen in een relatief veilige omgeving. Daar gaat het natuurlijk heen. Dus dat zijn nooit de grote westerse landen.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja, dus je krijgt een soort natuurlijke stroom van decentralisatie.
Ja.
Het wordt steeds interessanter voor landen of entiteiten, laten we het zo noemen, waar op dat moment de stroom wat goedkoper is, om zo'n site neer te zetten. En eigenlijk vanuit landsbelang al te gaan mijnen, waardoor je van huis uit steeds meer eilandjes krijgt, decentralisatie. Maar je noemde het ook, even geleden noemde je mining pools. Kun jij eens uitleggen wat een mining pool is en waarom dat dan misschien wel voor die centralisatie zou kunnen zorgen? Dat er te veel misschien bij één pool aansluit of zo. Kun je dat even uitleggen?
Ja, dat is dit is denk ik het allerbelangrijkste in mining en ook als individu. Kijk, laten we zeggen, er zijn 5 miljoen van deze computers op de wereld die allemaal in warenhuizen staan. Eentje daarvan, die wint elke 10 minuten dat blok van die 3,125 bitcoin. Ja, de kans dat jij dat wordt is natuurlijk nul. Dus, en of je het één keer per jaar wordt is ook vrijwel nul. Snap je? Dus wat hebben ze ontwikkeld, wat ik heel slim vind, is ze hebben gezegd van laten we nou eens gewoon 2 miljoen van die computers bij elkaar voegen. En als één van die 2 miljoen computers dat blok vindt, verdelen we de winst met z'n allen. Dit werkt zo goed, dat als jij als individu bij zo'n pool aansluit met jouw miner, dat je gegarandeerd elke dag uitbetaald krijgt. Hierdoor wordt er dus echt een verdienmodel, wat je vooruit kan rekenen, ineens zichtbaar. En daarvoor, als jij met BitX bijvoorbeeld, die zitten volgens mij niet bij pools, die draaien gewoon solo.
Je kan bij een pool aansluiten, maar ze draaien solo. Ja.
En dan heb je eigenlijk een loterijticket, weet je wel. Yes. Want de kans dat jij die vindt is, dat is vrijwel nul. En op deze manier hebben mensen dus gewoon een constant verdienmodel eruit. En Dan wordt dat vertaald naar dat Bitcoin gecentraliseerd is, bijvoorbeeld. Maar de rekenkracht is gecentraliseerd, maar dat is het sowieso al in het Bitcoin-netwerk natuurlijk, want het is allemaal één netwerk. Het enige wat ze nu zeggen is, nou, laten we met z'n allen gewoon de winst delen. En ja, dat zijn pools. En dus, wat dat betreft, om het even zo simpel mogelijk uit te leggen. En daarom vind ik pools helemaal niet slecht. Want ja, dat maakt niet uit, ook al zijn er maar twee pools. Als iedereen daarmee doet, dan delen we met z'n allen de winst. Er is niks mis mee.
Nee, dat klinkt goed, denk ik. En als dan even Devil's Advocate weer spelen. Wat nou als een van die leiders van die pools, ik noem maar wat, door Trump wordt gebeld. Hey, vanaf nu ben jij corrupt. Om wat voor reden dan ook. Hij betaalt hem. Kan hij dan al die hash... In hoeverre kan hij dat manipuleren, die eigenaar van die pool? Of heb ik dan als hash rate leveraar, als een van die hash rate leveraars, de mogelijkheid om daar me gelijk van te ontsluiten en ergens anders aan te sluiten, bijvoorbeeld?
Dat tweede. Dus je hebt keuze uit iets van 20 pools op dit moment die er een beetje toe doen. Want hoe kleiner natuurlijk, met hoe minder miners je zit, hoe kleiner de kans dat je een blok vindt. Dus dat wordt al snel gaan heel veel miners bij elkaar zitten. Want en dat kan je ook allemaal weer gaan balanceren met, oh, de een die vindt net iets meer pools deze maand dan de ander. Maar dan kan je switchen. Maar dat is allemaal heel veel knutsel. En ik zeg altijd, kies gewoon één ding en blijf gewoon bij. Maar je bent er helemaal vrij in. Je kan letterlijk in een seconde het uitzetten en naar een ander toe gaan. En dat maakt helemaal niks uit. Nee, en daar hebben ze geen controle over. Nul. Nee. Dus dat maakt niet uit.
Nou, dat is mooi, want dan lossen we hier het een en ander op waar men zich nog wel zorgen om maakt. Het is altijd wel grappig hoor. In eerste instantie zijn ze nog niet echt geïnteresseerd in Bitcoin. En, of dan hebben ze nog geen Bitcoin en dan gaan ze zich er een beetje in interesseren. En dan komen ze vooral bij die mensen terecht die dan vooral de gevaren van dit soort dingen gaan opnoemen. En dan ineens hebben ze een mening erover. In hoeverre merk jij dit in jouw business of in het ophalen van geld voor investeerders of in het, weet ik veel... In het doen van je sales, dit soort zaken. Die information asymmetry van mensen die er al zo lang in zitten en mensen die er nog van buiten afkomen.
Ja, dat is ook een goede vraag. Wij zitten met ons bedrijf best wel in een niche, omdat we vooral werken met high net worth individuals. Dus dat hebben we gedaan met de reden dat vaak ondernemers zijn. En ondernemers die durven veel meer risico te nemen toen het nog wat priller was, deze hele space eigenlijk. Dan heb je wat meer durvers nodig, die ook begrijpen dat het allemaal niet meteen goed gaat en dat je even nog moet knutselen in de schuur totdat het werkt. En die vinden dat ook nog wel romantisch eigenlijk, een beetje dat disruptive investeren, om het maar zo te noemen. Nu het steeds natuurlijk meer industrieel wordt eigenlijk, moet ik wel zeggen, durven ook ander soort mensen erin te stappen. En denk daaraan aan retail en wat kleinere investeerders, weet je wel, die, laten we zeggen, die 25.000 of 50.000 euro te beleggen hebben, die durven hier nu ook in te stappen. Die komen wel altijd met een stuk meer vragen inderdaad, een stuk meer zorgen. En wat ik eigenlijk altijd merk, is dat hoe minder mensen te investeren hebben, hoe paniekeriger ze ermee zijn. En dat is dus niet per se onze klant, want je bent gewoon 5 jaar lang met elkaar met zo'n cycle van miner kopen totdat ze niks meer waard zijn en ze bij het schroot kunnen bezig. En als je tussendoor je heel erg druk maakt over of wat de prijs van Bitcoin is of over dat je vandaag 0.0001 Bitcoin minder hebt gemined dan dit en dat ik dat heel erg moet gaan verdedigen waarom dat zo is, weet je wel, dat is niet onze klant, want dat hebben wij ook helemaal niet in de hand. Die miners gaan aan, wij zorgen dat alles goed draait en wat Bitcoin vandaag is, of dat maakt me niet zoveel uit, weet je wel. We kijken naar wat is het over 10 jaar. Yes. En dat proberen we ook echt heel erg duidelijk te maken aan wie klant bij ons wilt worden. We nemen ze echt alleen aan als ze begrijpen dat maakt niet uit hoeveel winst je per dag hebt. Het gaat om hoeveel Bitcoin heb je over 5 jaar en wat is dat over 10 jaar waard. En met die visie moet je erin gaan, want dan word je zo kalm en rustig. En dan begrijp je ook het concept Bitcoin. We merken steeds meer aanvragen van mensen die of een minertje willen kopen of dit of dat. Maar daar blijven wij dus heel actief van weg. Want ik heb in het begin meegemaakt hoe dat is toen ik ermee begon. Ja, toen was ik ook zo'n klant. En dat kost heel veel tijd en levert heel weinig op, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dat begrijp ik.
Daar kunnen ze niks aan doen. Maar je moet het geld niet nodig hebben. Want het is echt een lengte-investering, vind ik. Ja, het is denk in decades en niet in jaren. En dan zit je echt goed met mining. En dan kan je echt heel erg veel geld verdienen. Maar
Juist, duidelijk. Nou, ik hoor en proef vooral de term Bitcoin mindset. Het is echt het hebben van een Bitcoin mindset met een lagere tijdsvoorkeur. Waarbij je dus op voorhand eigenlijk besluit, dat geld heb ik nu niet nodig. En je beseft je al dat je eigenlijk in aan het zetten bent op die nieuwe wereld. Hè? Die nieuwe wereld, ja, waar Bitcoin een centrale rol in gaat spelen. En dus de industrie, de mining-industrie, ook een hele belangrijke rol in gaat innemen. Hey, in, ja, hoeverre kijk jij... Oh, sorry, ja, geen gang.
Oh, sorry. Ja, ik denk ook dat je die Bitcoin nooit meer moet verkopen. Maar we hebben nu al zoveel constructies met partners waarbij je dus je Bitcoin als collateral kan gebruiken. En stel jij wil een huis kopen, dan neem je eigenlijk een hele goedkope lening. Het zit echt op 2,5% rente of zoiets. Ja. En tussen de 2 en 3,5 was de laatste keer dat ik iemand ermee heb geholpen. En dan verkoop je dus niet die Bitcoin. Je koopt een huis bijvoorbeeld. En over 10 jaar is die Bitcoin... Nou, historisch gaat het 84% per jaar omhoog gemiddeld. Dus nou ja, over 5 of 10 jaar heb je waarschijnlijk dat hele huis al in de waardestijging van je Bitcoin terugverdiend. En dan kan je het zo weer aftikken plus winst.
Het aftikken. Ja, man.
Ja.
Hey, voordat wij nog even naar het geopolitieke verhaal gaan, om het lekker actueel te maken voor alle luisteraars en kijkers, wil ik je nog even vragen in hoeverre jij vooruitkijkt als eindverantwoordelijk van een Bitcoin mining company, waarbij er overal altijd fear, uncertainty en doubt wordt gepusht in dat verhaal van, hey, maar Bitcoin is disinflationary en dat wordt dadelijk deflationary, oftewel de block rewards gaan inderdaad, wat je zelf al zei aan het begin, gaan langzaamaan richting nul. En dan schrijven mensen allerlei boeken en opiniestukken dat straks het niet meer interessant is om te minen, om dat netwerk veilig te houden. Want, zeggen ze, de block reward die gaat langzaamaan naar nul. Dus ja, in hoeverre hou je dan die hash rate nog hoog en in hoeverre worden zij voldoende vergoed aan de hand van transactiefees? Wat is jouw visie hierop? Hoe reageer je erop als mensen dit soort dingen bij je droppen of bij je checken?
Ja, ik vind het een hele logische vraag. Want als je dat gaat bestuderen en je begrijpt niet volledig hoe het werkt, dan is dat een hele logische angst of vraag van, ja, what's the point? Want straks verdien je er toch niks meer mee. Nou ja, we praten allereerst denk ik over een periode van de komende 100 jaar.
Ja.
Dat gaan alle mensen die dat nu zich afvragen niet meer meemaken, denk ik. Of misschien wel, want het gaat heel, heel hard vooruit met hoe
biohacking.
Biohacking, exact. Dus misschien heb ik dat dus ook helemaal nu al verkeerd voorspeld. Moet ik mee opletten. Mijn visie hierop, ik heb geen monopolie op de waarheid, maar mijn visie hierop is het volgende. Ik denk dat het nu nog extreem interessant is voor durfkapitalisten, voor investeerders en voor mensen en bedrijven zoals wij om hier zoveel mogelijk mensen in te krijgen en met z'n allen gewoon leuk geld te verdienen. Bitcoin in dit geval, want dat vind ik echt geld. En daarna, dan komen we op een punt over, nou, ik denk een jaartje, ik denk dat we het eigenlijk al, dit gaan we al binnen 10 jaar zien, denk ik. De overheden gaan hier straks instappen, de pensioenfondsen, dus dat Bitcoin mining netwerk beveiligd houden, wordt een matter of national security.
Mm-hmm.
Om mijn verhaal op Amerikaans te zeggen. En dus ik denk dat de overheid miningbedrijven gaat betalen om die miners aan te houden. Net als dat, net als het leger bijna. Dus dat, dus dat wordt een ander verdienmodel voor miners. En op een gegeven moment boeit het niet meer zo heel erg veel wat die miners verdienen. Het boeit dat het netwerk veilig is. Juist. Dus dat is denk ik wel een transitie die we gaan maken. En daarnaast transactiefees natuurlijk. Hoe meer het gebruikt gaat worden, hoe meer het geadopteerd wordt. Ja, hoe meer transactiefees er komen. En dat is dus, ik denk dat het op een gegeven moment helemaal overneemt van de block rewards. Dus dat is ook al een ander verdienmodel. En ja, ik denk dat dit de grootste dingen zullen zijn aan verandering van het verdienmodel voor een miner. En ja, tot die tijd... Dan moet je gewoon minen.
Juist, ja, ik vind het altijd. Ik ben het dus echt volledig met je eens. Ik deel jouw visie in deze van wat we kunnen verwachten nu met de meest logische achtergrondinformatie die we hebben. En tegelijkertijd denk ik van, ik ben ondernemer. Hè. Ik weet echt niet precies waar ik mijn omzet over 2 jaar vandaan ga houden. Want wat ik heb geleerd van mijn ondernemersjourney is dat alles wat ik heb bedacht van tevoren niet uit gaat komen. En dat ik over 3 jaar weer op een totaal andere manier gepivot ben. En juist, weet je, en daar weer de monies vandaan haal. Dus ik denk ook dat het ook weer zoeken is naar, nou, hoe zou dit nou kunnen falen? Oké, prima. Laten we dan die doemscenario's doornemen, maar ook niet meer dan dat, weet je wel. Maak het nou niet groter. Ja, ja.
Hey, het ding is, we weten het allemaal niet. En ik ben altijd van hele positieve dingen manifesteren. En als je daar gewoon elke dag een klein stukje naartoe bouwt, blok voor blok, dan kom je waarschijnlijk wel ergens. Dan kom je ergens. Waar dat is, dat weten we allemaal niet. Maar het wordt sowieso een leuke reis. En daar gaat het om.
Ja, ik vind het mooi. Ik vind het ook gewoon mooi dat in de media de narratieven, de verhaallijnen totaal zijn aangepast. Van, hè, Bitcoin werd echt, zeker Bitcoin mining werd frontaal aangevallen over hoe wij, hè, vanuit Greenpeace en hoe wij de wereld kapot maken langzaamaan naar eindelijk langzaamaan het besef over hoe wij juist, en dat vind ik nog helemaal mooi, zelfs die hele klimaatuitdagingen, hoe we die zelfs nog kunnen helpen. Hè? Dus daar waar ze zijn, kunnen we het zelfs nog beter maken ook. Het is de omgekeerde wereld dan wat er verkocht werd in eerste instantie.
Ja, ja, ja. En dat is dus de menselijke angst en groepsgedrag, wat we de afgelopen jaren natuurlijk echt in een hele negatieve manier hebben gezien. En daar viel mining ook onder. De EU is ook nog steeds echt totaal niet Bitcoin-minded. En dat komt omdat ze het niet kunnen controleren, denk ik. Hè. Maar dat, ze zouden die angst en die controledrang, ik denk dat we dat echt los moeten gaan laten. En gewoon weer een beetje terug naar de vrijheid. En de overheid moet echt wat minder oog hebben over wat wij privé allemaal doen met z'n allen. Ik bedoel, ze werken voor ons. Hè. Voelt dat nog zo? Nee, ik ook niet.
Brengt ons mooi bij de laatste fase van deze podcastaflevering, bij het geopolitieke stukje. Je noemt al de EU. Trump is, en voor de mensen die nu kijken en luisteren, die heeft net dan, die voor sommigen als donderslag bij heldere hemel, maar wij hebben het natuurlijk allemaal zien aankomen, als je het nieuws vanaf de juiste kanalen volgt, zijn die importheffingen zijn dan de wereld ingeslingerd. En ik keek net eventjes naar wat grafieken en ik zie dat de rentes op staatsobligaties als een malle omhoog schieten. Op de 10 jaar, op de 30 jaar in de Verenigde Staten, in Japan, wat toch wel wordt gezien als een soort van basis dat het ankert en dat het niet omhoog laat vliegen. In welke rol moet jij als CEO zijn, in welke vorm moet jij de geopolitiek in de gaten houden voor jouw businessmodel? En in hoeverre heb je er ook echt een mening over waar jij denkt dat dit naartoe gaat?
Wederom een goede vraag. Ik denk dat het enige wat het met mij doet, is dat ik vaak een hele hoop emotioneel management moet doen bij klanten. Als er een grote drop komt of dit nieuws, of bij nieuwe klanten die dan heel erg bezorgd worden. Als ik echt naar mezelf kijk van, Ik kom uit de tijd dat ik als Bitcoin mining bedrijf gewoon niet eens een bankrekening in Nederland kon krijgen. Want Bitcoin was voor boeven. Zo begon dat. En wij werden elke maand geaudit door de bank. Volledig. Elke factuur moesten we uitleggen wie het was, waar het vandaan kwam. Nou, het was echt bizar.
Ja.
En ja, ik onderneem al 20 jaar in dit land, hè, letterlijk. En ik vond het echt bizar. Maar goed, dat hebben we allemaal doorstaan en we waren echt een beetje wat ik al zei. Toen was het gewoon wel echt moeilijk, moet ik zeggen. Maar als ik dan gele politiek kijk, hetzelfde was met mining in Europa. Dat was natuurlijk echt een vies woord en dat was allemaal vies en voor de natuur. Uiteindelijk is het nu een van de groenste industrieën ter wereld gebleken. Ah, was dat altijd al, maar goed, dat terzijde. Als Trump zoiets doet, zoals nu met tarieven en dergelijke, dat heeft dan een impact op Bitcoin. Ik begrijp ook niet zo goed waarom, want wat heeft Bitcoin met tarieven te maken, met import? Dat is juist het enige ding wat geen BTW heeft, weet je wel, of importheffingen.
Geen grenzen,
dus
ja.
Ja, dus je kan heel makkelijk Bitcoin transporteren van land naar land zonder enig gezeur. Eigenlijk weer een oplossing hiervoor ook natuurlijk, voor de trade wars, wat dat betreft. Dat zijn gewoon natuurlijk alle markten zijn gekoppeld. En Bitcoin ook nog steeds, als de S&P 500 20% omlaag klapte in een week, dan gaat Bitcoin ook gewoon mee. Want ja, dat is gewoon Ik weet niet wie dat op dat knopje drukt altijd, want ik vind het altijd net een soort simulatie die als ik naar de chart zit te kijken, dan denk ik, er zit echt gewoon groepjes die drukken gewoon op een knopje en het gaat gewoon allemaal 20% naar beneden. En daarna drukken ze op een knopje en in een uur gaat het 2,5 triljoen omhoog, die S&P 500. Waar komt dat geld vandaan? Op basis van een tweet gaat dat tegenwoordig, hè? Een gerucht dat er 90 dagen, dat was gisteren volgens mij, ja. Dat er een 90 dagen pauze kwam. Dat was 2,5 triljoen omhoog in de S&P 500. En daarnaartoe, ze wisten dat het niet echt was, weer 2,5 triljoen omlaag.
Ja, en gestort.
Ik snap niet waar dat geld vandaan komt. In een 5 minuten was het of zo, hè?
Ja.
Het is echt wel, ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is de hele market cap van Bitcoin die even van 0 naar 100 gaat. Even ter vergelijking. Dat is best wel bizar. Nou ja, goed. Dus die volatiliteit die er nu in de markt gebracht wordt, dat vind ik, ja, ik vind het prachtig om te zien. Want je ziet, het is echt een spel. Het is gewoon een spel op de hele wereld. En neem het niet te serieus. Ga er niet met je complete hebben en houden in. Maar zorg dat je erom kan lachen als het goed of fout gaat. En wat dat met betrekking op Bitcoin heeft, ik denk, net als wat je nu met goud ziet en wat jij al zei, ik denk dat Trump zijn doel is dat de markten zo onzeker te maken dat iedereen dus in die treasury bonds gaat. Dat is gewoon zijn doel. En daarna gaan de rates omlaag, de rate cuts erin. En dan wordt er gigantisch veel geld geprint. En dan kunnen ze vanaf nul die hele stockmarket weer boosten. En dan is het, zie je wel hoe goed we dit hebben gedaan.
We hebben het gefixt.
Ja, dat gaat er gebeuren. En dan gaat Bitcoin gewoon keihard mee. Want er komt binnen nu en mei, wat ik laatst gezien heb, komt er iets van 4 triljoen bij. Wat ergens in moet. Nou ja, als we het nu even allemaal lekker laag brengen. Ja, hij creëert het gewoon. Hij creëert gewoon het spel waarbij hij de savior ook weer kan zijn. Ja, ik vind het erg slim.
Dat is, als dit allemaal uit blijkt te komen, wat wij natuurlijk vanuit verschillende kanalen weten, blijven volgen. Ja, dat zou natuurlijk weer bijzonder zijn, want dan is er weer zoveel paniek en angst geweest, maar weer voor niks. Hey, en als we dan eens even het boetekleed aantrekken, stel nou dat we het mis hebben. Ik denk overigens ook dat er is, en volgens mij zit China nu ook die yuan te devalueren. Dus dat geld dat wordt geprint. Want China zit wat verder in die recessie, depressie, energie dan Amerika. Dat geld wil dadelijk ergens naartoe. Goede kans dat het daarmee de markt weer omhoog houdt. En wat jij zegt, die staatsobligaties, daar wordt een spelletje gespeeld. We gaan het meemaken. Maar we zien wel een hoop pijn en bloed op dit moment in de grafieken. En de mensen die kijken en luisteren, die zullen misschien niet zo zeker zijn van hun zaak als dat wij zijn. Want wij zitten al heel lang erin en we hebben wel ergere drawdowns meegemaakt. Maar ga er nou eens even vanuit dat we het mis hebben en dat die recessie wel ontstaat. In ieder geval de kapitaalmarkten. En dat Bitcoin straks onder die 72k sluit, waar die toen zo lange tijd voor nodig heeft gehad om er definitief boven te sluiten. En die 72, 75k. En we krijgen ineens over 6 maanden, terwijl we allemaal hoopten op 150, 180 en misschien wel hoger, gaan we toch weer terug naar 40. Wat doet dat volgens jou met Bitcoin? En wat doet dat eventueel met onze businesses?
Nou, ik kan allereerst beginnen met mining. De overgrote deel van de wereld die mined tussen de 7 en 8 dollar cent per kilowattuur op die energieprijs. En als Bitcoin onder de, nou ja, 65k komt ongeveer, dan maken ze allemaal geen winst meer. Nee. Dus als dat gebeurt, dan houden zij het allemaal nog een paar maanden vol en dan is het klaar.
Juist.
En dat stukje, dat moet je niet onderschatten. Ja, dan gaat die hashrate dus weer omlaag. Dan wordt het dus weer goedkoper om bitcoins te minen. Want je hoeft het met minder te delen. En dus de grap is, in bitcoin minen zit gewoon ingebouwd een eigen economie. Als de prijs omlaag gaat, en dan gaan degene met de meest inefficiënte prijzen op de meest inefficiënte plekken, die moeten uit. En de meest efficiënte, die winnen weer. En die houden het weer gaande. Dus het is altijd survival of the fittest. Of degene die de beste dingen heeft gevonden. Nou, dus dat zit er al natuurlijk ingebouwd. Dus dat netwerk gaat wel door. Het is op dit moment nog steeds interessant wat hoeveel dollar of euro een bitcoin is. Omdat we nog steeds zo denken. Ik denk dat over 20 jaar dat het gewoon een eigen valuta is. En dat je echt weet dat de volgende generatie gewoon weet. Oh ja, dat is 0,1 bitcoin. 0,1 BTC. Dat kost 0,1. Ja, of 0,2. Ik wil 0,3 voor dit huis hebben. Ik denk dat we zo gaan praten. En dus het boeit dan niet meer zo wat de economie doet in euro's en dollars. Want het meest schaarse ding wat we hebben op dit moment, waarmee we iets kunnen kopen, is Bitcoin.
Dus, daar gaan we mee meten.
Daar gaan we denk ik mee meten. Dat gaat nog veranderen. En wij hebben er allemaal moeite mee. Omdat we zo... Nou, wij hebben nog natuurlijk de gulden en de euro gehad. Maar de volgende generatie... de new kids, die hebben daar geen idee meer van. Het is allemaal euro geweest. Maar die krijgen nu Bitcoin. En dus misschien dat zij dat ook net zo... Die overdracht zijn. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Althans, ik hoop het.
Ja, ik ook. En daar doen we denk ik ook elke dag ons werk voor. Hey, tot slot. Europa hebben we ook benoemd. De Verenigde Staten, van alles wat ik volg en lees. En nogmaals, ik zit er elke dag op. De VS, onder Trump en zijn administratie, Scott Bessent. Heerlijke vent, vind ik. Ik vind zijn interviews ook magisch om naar te luisteren en te kijken. Zeggen hele andere dingen dan de EU-top. In hoeverre heb jij te maken met de Europese wet en regelgeving met betrekking tot je mining business? En moeten wij verwachten als Nederlander, dat is de tweede vraag, hopelijk kun je hem nog even onthouden, stel ik hem nog een keer zo meteen. Maar als Nederlander zijnde en je bent woonachtig in Nederland, hoe zie je de toekomst voor de gemiddelde Nederlander met betrekking tot die regulatie, met betrekking tot die Bitcoin toekomst en de vrijheid van handel en de vrijheid van ondernemen?
Ja, goede vraag. Ik vind dat de EU enorm de boot aan het missen is. Ik denk dat ze daar over een x aantal jaar alsnog achter gaan komen en dan gaan bijschakelen. Hoe vervelend wij het ook vinden, ik denk dat Amerika altijd uiteindelijk over de jaren wel het voorbeeld geeft van wat werkt en hoe goed dat werkt. Ik vind het onbegrijpelijk dat als je kijkt naar een land zoals... neem het voorbeeld van El Salvador, die gewoon Bitcoin is gaan kopen en gaan minen en die een plus draait in de economie bijvoorbeeld. Ja, waarom betalen we nog belasting als we gewoon Bitcoin kunnen minen en dan zijn we klaar? Dan hebben we gewoon een treasury en het kan gewoon, hè? Maar het wordt gewoon niet gedaan. Trump doet dat nu met zijn tariffs en met zijn eigen reserve gaat hij aanleggen. Ze gaat ook minen trouwens. Wat ik al heel veel in de wandelgangen heb gehoord. Uiteindelijk, hoe je het ook bent of keert, dat is the way to go. We gingen het gewoon vroeger allemaal goudvoorraden neerleggen. Waarom leggen we dan geen bitcoinvoorraden neer? Ik begrijp het niet, want het is veel schaarser dan goud op een gegeven moment. Dus daarin loopt Europa gewoon achter. En ik denk dat dat komt omdat er op dit moment een generatie aan de macht is die gewoon te oud zijn om dit te begrijpen. Zodra mijn generatie en jouw generatie aan de macht komen, wij zijn de volgende in lijn, om het zo te zeggen, dan denk ik dat dat goed komt. Dus dat zal in de komende 10 jaar zijn ergens. En ik hoop dat wij tegen die tijd het goede voorbeeld in Europa hebben mogen geven. En dat wij misschien zelfs al die hele treasury voor de EU hebben gemined voor ze. En dan mogen ze het overkopen. Tegen een flinke premium natuurlijk.
Juist.
Ja, dat is één. En dan vraag twee. Hoe zit het voor de Nederlander? En de regulering en et cetera. Nou ja, in het begin is mijn privé extreem interessant voor een Nederlander, want je betaalt over je winst alleen vermogensbelasting. Dus je hebt, en zolang je mining as a service doet, bijvoorbeeld bij ons, voer jij het niet zelf uit. Dus je hebt geen inkomen uit werk, want wij doen het werk voor je. En de miners eigenlijk ook al. Dat zijn eigenlijk je werkers natuurlijk. Dus je kan nooit inkomsten uit werk ervan krijgen, want je betaalt gewoon elke maand facturen voor een dienst. Dus dat is heel interessant op dit moment. Wat ik in Nederland heel raar vind, heel veel mensen zijn er niet eens van bewust. Als je als ondernemer in Nederland op de zaak Bitcoin koopt en daardoor uiteindelijk gaat Bitcoin gedeeld door 50% omlaag en je gaat failliet daardoor, dan ben je privé aansprakelijk.
Wow. Nou,
wist je dat?
Ja. Nee.
Dat is bizar.
Ja.
Ja. Ja, dat staat even in de kleine lettertjes bij, moet je maar even opzoeken. Dat is echt bizar. En ik wist dat niet totdat ik hier al een tijdje in zat. En ik zat echt, wow, dat is echt wel next level, vind ik. Yeah. Dus de belastingdienst kan het gewoon komen halen bij je als je met je zaak gewoon Bitcoin koopt. Want dat vinden ze gewoon gamblen bij
basically. Wow.
Ja, dat zijn dus dingen die ik, als ik ooit nog een grote stem in de politiek mag hebben, dan is dat wel een van de dingen die ik wel echt even wil aankaarten van hoe zijn we tot dit standpunt gekomen. Want tot nu toe is het enige ding wat gemiddeld 84% per jaar omhoog gaat. En het enige gestort. Wat hetzelfde heeft gedaan zijn de prijs van eieren. Ja. Dus,
wow.
En boter. Ja. Dat is ook echt keer 2 gegaan in de supermarkt.
Ja, ik eet pure chocola als, ik ben dan een soort van zo'n quasi gezondheid freak geworden met al dat voeding. En dan, maar ik was altijd verslaafd aan chocola, dus ik moest het vervangen met iets. En dat is dus echt donkere, pure chocola geworden, 99%, 100. En ik heb die prijs dus nauwlettend in de gaten gehouden. Hè? Dus dat zijn gewoon... Ja. Dus die waren 3 euro, toen 3,30, toen 3,70, toen 4,10, toen 4,40, toen 4,70. En dan lees ik CPI 11% of 9 of 8 en denk ik, dit is waanzin. Weet je, gewoon voor mijn ogen zie ik het omhoog vliegen.
Je moet echt voor de grap even de charts erbij halen straks van cacao van de afgelopen jaar. Dat is volgens mij is het 10x gegaan of zo.
Gestoord. Echt gestoord. Oké. Hey, all right. Hey, maar duidelijk. Kijk, dus we hebben hier in Europa nog met een oude garde te maken die vooral naar links loopt, terwijl de nieuwe wereld al naar rechts aan het lopen is. Maar je hebt er wel vertrouwen in, even kort samengevat. Uiteindelijk komen er andere type mensen aan de macht. Wil het volk ook mee naar die nieuwe, betere wereld? En gaan we uiteindelijk ook in Europa gewoon normaal met elkaar kunnen samenleven zonder...
Dat denk ik 100%, 100%, want het is niet tegen te houden. En net als het internet. Het internet kan je niet tegenhouden, want het werkt gewoon te goed. En uiteindelijk wint altijd hetgene wat het beste werkt. En daar zal Bitcoin in mijn optiek ook onderdeel van zijn.
Ja. Mooi gezegd. Nou, we gaan hem afsluiten, maar niet voordat ik natuurlijk nog even gevraagd heb, waar kunnen mensen meer over jou vinden of over Pentium Mining als ze... geïnteresseerd zijn geworden om hier meer in te gaan doen?
www.pentiummining.com en op LinkedIn ben ik te vinden, Lodewijk Berghuis. Dan kan ik vaak nog wel wat vragen beantwoorden. En dat zijn wel echt de twee makkelijkste manieren, denk ik.
Super, dan ga ik daar naar linken. Die ga ik opzoeken en noteren in de show notes. Dus iedereen die nu kijkt of luistert, kan gelijk kijken. En Lodewijk, dan wil ik je hartelijk bedanken voor dit interessante gesprek.
Ja,
en,
dat was echt leuk.
Tot we elkaar weer live gaan zien.
Is goed, alright.
Is goed, man.
Hey, hoi.
Dames en heren, hier ben ik nog even voordat je afschakelt en op YouTube uitzet of Spotify wegklikt of naar de nieuwe aflevering gaat. Als je genoten hebt van de aflevering, zou je dan zo vriendelijk willen zijn even te liken en of te abonneren op ons kanaal. Dat gaat ons absoluut helpen om alsmaar meer leukere gasten uit te kunnen blijven nodigen voor de show en meer impact te maken in Nederland om die belangrijke boodschap over te brengen van die wealth transfer die gaande is van het meer traditionele systeem naar het nieuwe digitale ecosysteem wat wij geloven dat rondom Bitcoin gaat worden gebouwd. Bitcoin Economics Unseen, dat is tevens ook onze community die wij hebben opgericht, waarin wij mensen onderwijzen, niet alleen over Bitcoin, maar over het volledige huidige financiële systeem en waar dus de kansen liggen tijdens die transformatie die op dit moment duidelijk gaande is. Mocht je hierdoor getriggerd worden of geactiveerd worden, kijk dan even op onze website b-unseen.nl, dus dat is B-E minnetje en dan unseen.nl en kijk even op de website hoe je lid kunt worden van onze geweldig snel groeiende Be Unseen community waarin wij deze wealth transfers met elkaar doornemen en dus ook onderwijs in hoe je dit zorgvuldig, veilig, duurzaam en succesvol kunt doen. Nou, nu laat ik je echt met rust en hopelijk zien we elkaar weer bij de volgende aflevering.